En daarna volgt de schriftlezing uit Jeremia 22, vanaf vers 24 tot hoofdstuk 23, vers 8. Dus Jeremia 22, vanaf vers 24 tot 23, vers 8. En daarna de evangelielezing uit Lucas 1, 67 tot 75.
Jeremia 22, vanaf vers 24. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. En ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken, en in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën. En ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft, uitwerpen in een ander land, waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gij sterven. En in het land, naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen ze niet wederkomen. Is dan deze man Gonia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen? O land, 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 hoor des Heren woord. Zo zegt de Heere, schrijft dezezelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Wee de herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden, gijlieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken, die hen weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ze niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen waar ik hen heen gedreven had, want ze zullen wonen in hun land. Vervolgens lezen we Lucas 1 vanaf vers 67 tot en met 75. Een gedeelte van de lofzang van Zacharias. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven.
Gemeente, de boodschap van Jeremia was in de dagen van Jeremia niet zo aangenaam om te horen. Het was vaak het oordeel: als u zich niet bekeert, zult u worden weggevoerd in de ballingschap. Die woorden kwamen steeds weer terug in de prediking van de profeet. Een profeet in het kleine landje Juda, twee stammenrijk, daar mocht hij profeteren. Hij werd geroepen als jonge man van 20, 25 jaar nog maar tot profeet in Judea, in Juda. En hij profeteerde tijdens de laatste vijf koningen van Juda. Deze profeet Jeremia. Het oordeel werd dus inderdaad aangezegd door Jeremia. Donkere wolken pakken zich samen over het kleine koninkrijkje Juda. En de koningen van Juda, die laatste koningen, waren geen godvrezende koningen, behalve de koning Josia. Dat lezen we ook in het begin van het Jeremia. Jeremia 1 kunt u dat lezen. Behalve koning Josia, rechtvaardige koning. Maar die andere koningen waren geen godvrezende koningen. En daarom worden de koningen ook vermaand en gewaarschuwd. Ze worden aangeklaagd in het begin van dit hoofdstuk. Wee de herders, vers 1, die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. En dan zie je de herders, dus gemeente, dat zijn de koningen, de koning, de ministers en de politieke leiders. Dat zijn de herders die het volk hebben misleid. En die herders worden in de eerste twee versen ook aangeklaagd. Lees dan ook in vers 2, u hebt mijn schapen verstrooid. U hebt ze verdreven, u hebt ze niet bezocht. Ik zal over u bezoeken de boosheid van uw handelingen, spreekt de Heere. Kortom, in vers 1 en 2 de aanklacht tegen de herders. Maar na de aanklacht komt ook de uitkomst in vers 3. Daar zegt de Heere, ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen. Door de ballingschap heen zal er een gelovige rest zijn en gaat de Heere door met die gouden draad van zijn verbondstrouw door de ballingschap heen. Een gelovige rest. En God zal nieuwe herders geven, vers 4. Dat is al zo heerlijk, die nieuwe herders die er zullen komen, nieuwe voorgangers. Maar dan, gemeente, gaat het proza over in de dichterlijke taal. Dan komt er een andere koning boven die nieuwe herders uit. Dan komen wij onze tekst uit vanmiddag bij vers 5a. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Hij begint zo met een hele bijzondere aanspraak. Ziet de dagen komen. Dat is de gebruikelijke aanduiding voor de heilstijd. Voor de eindtijd. Zowel oordeelswoorden als woorden van oordeel als van voordeel worden vaak zo ingeluid. Een begin van de profetie. Ziet de dagen komen. Er zijn bijzondere dagen in aantocht. De nieuwe tijd staat aan te breken. De dagen van de Messias die breken aan. Er komt een heilstijd. De heilsprofetie. Ziet de dagen komen. Er komt een nieuwe periode. De Messiaanse periode die staat voor de deur. Wat gaat er dan gebeuren, gemeente, in die dagen? De Heere zal aan David, zegt de tekst, een rechtvaardige spruit verwekken. Er blijkt de trouw van de Heere uit. Door de ballingschap heen blijft God trouw aan zijn verbond, wat van geen wankelen weet. En hij belooft voor de toekomst een rechtvaardige spruit. Het woord die spruit kennen wij nog wel. Het wordt nog wel eens af en toe zo, als er een babytje geboren wordt, zeggen sommige ouders, nou, onze jongste spruit, hoeveel kinderen hebt u? Ja, in de kamer zie je 3, 4 zitten, maar onze jongste spruit, die is er ook nog. Die ligt in de wieg, in de kinderkamer. Dat is de jongste spruit, die hoort er ook bij. Spruit, dan komt er een nieuwe spruit, een nieuwe lood aan de oude familiestamboom. Dan komt er een nieuwe spruit uit voor, nieuw leven. Ook het beeld van de stamboom dus, gemeente. Onze jongste spruit, een nieuwe lood aan de stam, de familiestam. Je kunt u denken aan die afgehouwen tronk van David, weet u wel, in Jesaja 11. Een boomstronk die eigenlijk dood lijkt en waar niets aan te zien is. Maar uit die afgehouwen tronk van het huis van David komt inderdaad een nieuwe loot tevoorschijn. Een nieuwe loot, de Heere geeft nieuw leven midden in de dood. Nieuw leven midden in de dood. Een nieuwe loot. Dat ging er tegen alle verwachting in, gemeente. Want het huis van David inderdaad was helemaal afgeschreven, helemaal afgesneden. Dat lees ik ook in de laatste verzen van het vorige hoofdstuk, die ook voor u voorgelezen zijn. Daar staat met nadruk aan het eind van hoofdstuk 22, er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn. En zitten op de troon van David en heersende meer in Juda. Die koning zal niet voorspoedig zijn en er zal niemand van zijn zaad meer zitten op de troon. Dus het huis van David is in de ballingschap een afgesneden zaak. Er komt niks meer van terecht. Er komt geen koning van David meer terug op de troon. Het is eigenlijk helemaal fini. Afgelopen. Afgesneden. En tegenover die donkere achtergrond van die laatste verse, gemeente, van hoofdstuk 22 lezen we dan deze machtige adventsprofetie van die nieuwe loot. De Heer had namelijk gezegd tegen David, 2 Samuel 7, vers 16 kunt u het lezen. 2 Samuel 7, uw koninkrijk zal tot in eeuwigheid zijn. En het vorige hoofdstuk eindigt ermee, er zal niemand van uw zaad op de troon zitten. Dat is natuurlijk een tegenstrijdigheid. Uw koninkrijk zal tot in eeuwigheid zijn en niemand zal op uw troon zitten. Dat geeft natuurlijk een geweldige spanning en een geweldige aanvechting. En tegenover die onheilspellende woorden van hoofdstuk 22, die laatste versen, gaat die adventsprofetie, gemeente, vanavond des te meer oplichten. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ondanks dat afgesneden Davidshuis en die afgehouwen tronk van Izaï, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Een rechtvaardige spruit, want die koningen waren onrechtvaardig. Vandaar die tegenstelling, nu komt er een rechtvaardige spruit. Wonderlijk, gemeente, de trouw van de Heere schittert hier wel heel duidelijk in dit tekstgedeelte. Het volk heeft zijn verbond gebroken, maar God heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98. Dat betekent, gemeente, dat in de heilsgeschiedenis God altijd de eerste is. Waar het vastloopt met het huis van David, een afgehouwen boomstronk waar geen enkel leven van te verwachten is, uitgerekend daar gaat God een rechtvaardige spruit verwekken. Wonderlijk is dat, waar het Davidische huis in het nulpunt terechtgekomen is. Ziet u, gemeente, zo werkt nou de Heere. Daar laat juist de Heere uit die afgehouwen tronk een takje, een rijsje voortkomen uit die afgehouwen tronk van Isaï. Een rechtvaardige spruit. Wat een tegenstelling met die laatste koningen van Juda, want die waren juist onrechtvaardig. Het leek zo het huis van David, inderdaad, gemeente, een afgelopen zaak was. God dat huis van David had afgeschreven. Maar inderdaad, nu het komt uit die oude boom een nieuwe loot, een nieuwe stam voort. En dan mag het ons gebed ook wel zijn. Heilshistorisch is God altijd de eerste. Maar ook in de heilsorde is God ook altijd de eerste. En mag het ons gebed ook wel zijn. Wilt u uit enkel genade, Heer, zoals u de eerste was in de heilstijd, wilt u ook dan de Heere Jezus ons hart binnendragen. Want ook bij ons is er geen enkel aanknopingspunt. Ook wij zijn in geestelijk opzicht, gemeente, gelijk aan die afgehouwen tronk. Er is van ons in geestelijk opzicht geen enkele antenne voor de Heere en geen enkel aanknopingspunt. Er is van onze kant geen enkele verwachting. Maar God schept leven midden in de dood. En daarom mogen wij bidden en mogen wij vragen, verbind ons, Heere, door uw Heilige Geest, verbind ons met deze rechtvaardige spruit. Een rechtvaardige spruit voor David, gemeente. Ja, maar zegt iemand die een beetje de geschiedenis kent, dat is hier net voor de ballingschap. En 10-stammenrijk was al de ballingschap ingevoerd. En zegt u, maar Juda gaat dan straks toch maar de ballingschap in 70 jaar lang. Waar blijft dan die rechtvaardige spruit? Waar blijft dan die belofte? Maar hoe donkerder het wordt, gemeente, in de ballingschap, des te meer gaat deze adventsprofetie als een prachtige ster schitteren in de donkere nacht, zegt de Heere. De dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Daar alles vast schijnt te lopen in de ballingschap, daar gaat de Heere werken. Dat is ook in het persoonlijk leven vaak zo. Als u helemaal vastloopt met uw eigen zaligheid, u kunt geen kant op, dan gaat de Heere vaak daar werken waar u vastloopt. En waar u het helemaal niet meer kunt bekijken en helemaal niet meer kunt uitrekenen. En dan zet de Heere voor onze nul een 1. Wij krijgen een 0. We kunnen onze eigen zaligheid niet verdienen. Dan zet hij voor onze 0 een 1 en dan komt er een 10 uit. Zo werkt de Heere toch vaak. Door de onmogelijkheid heen. Het valt niet uit te rekenen wanneer de Heere komt. Je kunt dat niet uitrekenen. Of in tegendeel, hij maakt een begin waar alles vastloopt. En waar het een afgesneden zaak is. Een afgehouwen tronk. Heilshistorisch. En ook vaak zo in het eigen leven. De Heere maakt een begin waar u vastloopt. En waar van uw kant geen enkele verwachting meer te vinden is. Dan wordt het wonder des te groter als de Heere overkomt met zijn zoon. Immanuel in uw hart. Doe intocht, Heer, zegt het oude gezang. Dat mooie oude lied. Doe intocht, Heer, in mijn gemoed. De dagen zullen komen, spreekt de Heer, dat ik een David, een rechtvaardige spruit, zal verwekken. Zijn komst, nu het tweede gemeente, namelijk zijn werk. Ze hadden de tekst met nadruk zijn werk ook genoemd, die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Scherpe vertaald in het land, in Juda, in het Joodse land, op de aarde, in dat land. Nou ja, en dat kunnen de kinderen wel begrijpen vanmiddag in de kerk en de jonge mensen en de jonge lui in de kerk. Als er nou een prinsje wordt geboren, kroonprins, die ligt daar in de wieg. En dan zeg je, nou dat zal waarschijnlijk straks de nieuwe koning worden. Hè? Over 30, 40 jaar zal die koning worden misschien. Maar dat weet je nooit zeker. Want dat kroonprinsje kan wel verongelukken, dat kan wel ziek worden of sterven. Of er kan een revolutie uitbreken. Dat koningskind, dat kroonprinsje daar in de wieg ligt, dat hij misschien nooit op de troon komen zal. Nou, van deze koning lezen wij, gemeente, in de profetie van Jeremia. Die zal koning zijn, de regeren. Het staat vast. Als je bij de wieg van Jezus staat straks, dan kun je zeker zeggen, hij zal op de troon komen. Dat staat vast en zeker. Daar staat de Heer zelf garant voor. Die zal koning zijn, de regeren. Denk aan de woorden van de aartsengel Gabriel. Gabriel die zei tot Maria bij de aankondiging, Lucas 1 vers 33, hij zal over het huis van Jacob koning zijn, in der eeuwigheid. Gabriel sluit aan bij Jeremia 23 vers 5. Die zal koning zijnde regeren. Ja, maar zegt u, wat zie je dan van dat koninkrijk van Jezus? Ik kan me die vraag wel indenken, gemeente. Want deze koning is een totaal andere koning, een aardse koning. En aardse koningen die baseren vaak hun macht op het bloed van anderen. Aardse koningen die gaan vaak oorlog voeren. En soldaten, een leger en ministers om zich heen. En een leger om zich heen. En andere mensen doden, een land veroveren. En ze baseren vaak hun macht op het bloed, door het bloed van anderen te vergieten. Denk aan Poetin. Hoeveel mensen worden niet opgeofferd aan de machtshonger van Rusland. Jonge soldaten die de loopgraven worden ingejaagd. De dood tegemoet. Bloed van anderen. Maar zijn koninkrijk is totaal anders van de Heere Jezus. Hij zal zijn koninkrijk niet krijgen door bloed van anderen te vergieten. Hij gaat zijn koninkrijk, gemeente, baseren op zijn eigen bloed. Dat is wonderlijk. Op zijn eigen bloed. Op zijn eigen bloed, zijn eigen bloed. Op het kruis is de basis onder zijn koninkrijk. En boven het kruis lees je dat bordje, dat weet u wel, dat bekende bordje in drie talen. Deze is Jezus, de koning der Joden. Hij is de koning der Jodengemeente. En dan komt de vraag op, is dat nou een koning? Een koning die gaat lijden, een koning die gaat sterven en die daar doodbloedt op een kruis. Is dat nou een koning? Is dat nou voorspoedig zijn, wat de tekst zegt? Deze zal een koning zijn te regeren en voorspoedig zijn. Je zou zeggen, nou zo'n koning, ja, die koning gaat roemloos ten onder. Een jonge man van 33 jaar, de Heere Jezus op het kruis van Golgotha. Hij gaat toch roemloos ten onder. Is dat nou een koning zijn? Is dat nou voorspoedig zijn? En toch, gemeente, als je ogen ervoor open gaan, dan zie je in het geloof dat hij juist daar in het kruis van Golgotha, de Heere Jezus Christus, gemeente, op het kruis, dat hij daar de duivel en de zonde inderdaad en de dood overwonnen heeft. Hij baseert zijn koninkrijk op zijn eigen bloed. En zo door zijn bloed te geven, heeft hij de schuld betaald en de zonden verzoend. En de duivel zijn macht gebroken. En sinds de hemelvaart, op de dag van de hemelvaart, zegt hij, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die zal koning zijn te regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Die laatste woorden die we nu even onderstrepen, gemeente, namelijk hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde, dat doet denken aan Psalm 72. Dat hebben we ook gezongen ter inleiding op de preek, niet waar? Hij zal recht doen, de onderdrukte bijstaan, de hulpeloze beschermen en de zwakke bijstand verlenen. En de berijming zegt dan zo mooi, zo zal hij regeren rechtvaardig, wijs en zacht en zal recht doen op hun klacht. De klacht van de armen, de verdrukten, is ook een hele sociale kant aan. De armen, de verdrukten zal deze koning, de Salomo, maar vooral de Heere Jezus, Psalm 72, een messiaanse psalm. Hij zal de verdrukten recht doen op hun klacht. Bent u koningsgezind? Ja, zegt u, ik heb de koning wel hoog staan. Want we steken de vlag uit op Koningsdag. Ja, dat bedoel ik natuurlijk niet. Bent u koningsgezind? We hebben toch 52 koningsdagen per jaar? De gemiddelde Nederlander heeft er maar één. U hebt er 52. U hebt 52 koningsdagen. In zekere zin mag 52 zondagen de vlag uit. De witte vlag met het rode kruis mag wapperen op alle kerktorens. 52 zondagen lang. De witte vlag met het rode kruis. Dan bent u ook lid van het Rode Kruis, in de diepe zin van het woord. U begrijpt wel wat ik bedoel. Dient u deze koning, bent u koningsgezind, gemeente. Laat u zich door deze koning regeren en beheren. Of blijft u hem steeds negeren? Je kunt deze koning negeren op een lichte en op een zware manier. Laat ik hem heel eenvoudig zeggen, begrijpen we het allemaal. Op een lichte manier, oppervlakkig, nou ja, we zijn gedoopt, we zijn verbondskinderen, God is liefde, het komt allemaal goed. Verbondsautomatisme, dodelijk, gevaarlijk. En op een hele rechtse wijze, ja maar dominee, is dat zomaar niet gaan. Er moet heel wat gebeuren hoor. Het is maar voor een enkeling. Dode lijdelijkheid. De armen over elkaar. Maar in beide gevallen. Ter linkerzijde. Ter rechterzijde. De koning passeren en negeren. Wat licht is en zwaarder heb je niks aangemeten. Want wat zwaar is hoeft nog niet waar te zijn. Moet je letter Z afschrappen. Wat zwaar is hoeft nog niet waar te zijn. Het gaat niet om licht of zwaar. Het gaat om wat de waarheid is. En de vraag is aan ons allemaal, als verbondsgemeente, want dat zijn we, bent u koningsgezind? Bent u lid van het Rode Kruis? Dan moet u van de troon af. Wilt u graag van de troon af? Nou, als we eerlijk zijn, niet. Of je nou gereformeerd bent of oud-gereformeerd en wat daartussen zit, gemeente, dat maakt geen enkel verschil wat dat betreft. Er wil geen sterveling op Urk van de eigen troon af. Dat hangt niet van een kerkverband af, dacht ik. Of dacht u van wel? Er wil niemand van de troon af. Allemaal graag op de troon blijven zitten. Maar als je tot bekering komt, dan moet je van de troon af. Van je eigen ik. Dat moet gekruisigd worden. Dat gaat eraan. Dan moet u van de troon af en dan zit de Heer Jezus op de troon. En als ik van de troon af ga, mijn eigen hoogmoed wordt gebroken. Ik de wapens van verzet inlever, gemeente. En schuldbeleidend aan zijn voeten terechtkom. dan wordt Jezus' troon opgericht ook in jou, uw eigen hart. Wie zit er op de troon in jouw leven, jongelui, in jullie leven? Jezus of jezelf? Het is één van beide. Je kunt het niet combineren. Je kunt het niet combineren. Wie zit er op de troon in jouw, jullie hart? Jezus of jezelf? Dat is bekering, van de troon afkomen, eigen pretenties opgeven, je aan de Heere Jezus overgeven, gemeente. En als je nou aan de Heere Jezus overgeeft, zo schuldig en zo vuil als je bent, dan zal hij ook voorspoedig zijn. Dan wordt de tekst heel persoonlijk toegespitst en toegepast. Dan zal hij ook voorspoedig zijn in uw leven. Zo trekt deze koning vanmiddag door de Heilige Geest onderdanen naar zich toe. Dat doe ik niet, dat doet de Heilige Geest door de prediking. Dat doet de Heilige Geest. En daar gebruikt hij de predikanten voor. Door de Heilige Geest worden er nieuwe onderdanen getrokken uit de duisternis tot Jezus om te buigen voor deze koning. Dat doet hij door zijn geest op elke koningsdag. Het is vandaag ook koningsdag. Vierde Adventszondag is ook koningsdag. Hij richt de troon op in uw hart en schrijft zijn wet in uw binnenste, zodat u gaat belijden met Guido de Bray. Habemus regem, had hij geschreven op de muren van de gevangeniscel. Habemus regem, wij hebben een koning en onze koning is van Israëls God gegeven. Er wordt nog meer over deze koning gezegd in de tekstgemeente, namelijk, in zijn dagen zal Juda verlost worden. De tekst gaat verder. In vers 6a, en Israël zal zeker wonen. Ja, die verlossing, dat ziet vooral op de komst van de Heere Jezus. Want in het Hebreeuws, daar moet u even op letten, daar staat een werkwoordsvorm. En dat doet denken, daar zit de naam Yeshua in. En hoort u het al, hè? Yeshua is Jozua, is Jezus. Je kunt ook vertalen, misschien nog wat scherper vertaald, in vers 6a... In zijn dagen, de dagen van de Messias koning, zal Juda heil ontvangen. Heil vinden. Het woordje heil, dat kun je verbinden met heiland. Niet waar in het Nederlands. Heil, heiland. Nou, in zijn dagen zal Juda heil ontvangen. Dat heil dat nooit vergaat. Dat verlost uit de nood en de dood. Het zal heil ontvangen. Het volk zal heil krijgen, verlossing van zonden. Waar Zacharias ook van jubelde, verlossing van onze vijanden. En dat heil is vlees en bloed geworden, zei ik al, in de heilandgemeente. Heil vinden. Een machtig perspectief voor Israël. Misschien weet u wel dat in de profetie vaak meer lagen zitten. De eerste vervulling komt vaak in de uittocht uit de ballingschap. Het is vaak de eerste vervulling, niet altijd. De diepste vervulling komt, de belangrijkste vervulling komt in de komst van Immanuel, met de kerst, in de geboorte van Christus. En de laatste vervulling die nog uitstaat is in de eindtijd, als Israël, geheel Israël behouden zal worden. En mogen deze teksten ook doortrekken naar de eindtijd, als het hele Joodse volk de Heere Jezus zal aannemen als verlosser. Dus de eerste, de diepste vervulling in de heilstijd, Lucas 2. En de laatste vervulling voor de wederkomst, als geheel Israël behouden zal worden, dan zal Juda heil ontvangen. Het hele Juda, alle Joden, Romeinen 11, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat is de diepste vervulling van de tekst. En dat noemen we dan wel gemeente, dat noemen we wel in de geloofsleer, wat een theoloog zo treffend verwoordde. Dat noemen wij het tegoed van het Oude Testament. Er staat toch een tegoed uit, wat vervuld moet worden in de eindtijd. En daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. En God zal dan eeuwig zijn volk zijn volle gunst betonen. Zijn komst, zijn werk. En nu zijn naam, tenslotte. Wat is zijn naam? Vers 6b staat, dat leest u maar mee in de tekstgemeente. En dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem noemen zal, namelijk, staat er dan met nadruk, de Heere, dubbele punt, onze gerechtigheid. Waarschijnlijk, gemeente, zeggen de uitleggers, dat was voor mij ook nieuw en dat is voor u ook nieuw, is deze naam een herinnering aan de laatste koning van Juda. Want de laatste koning van Juda heette, die in ballingschap gevoerd werd, kort hierna, dat was koning Zedekia. En Zedekia betekent in het Hebreeuws, Sidkiyahu, Yahweh is gerechtigheid. En die koning Zedekia, die had die naam gekregen, dat heb je misschien nooit gehoord, maar het is wel, je kunt het zo nazoeken. Die naam die kreeg hij van wie, denkt u? Die naam die kreeg hij van Nebukadnezar. Die had hem die naam, die bijnaam gegeven, Zedekia. En dat is een prachtige naam. Hij deed zijn naam geen eer aan, want dat was een goddeloze koning. Maar de naam die was prachtig, die naam, daar is niks mis mee. Integendeel, Zedekia betekent de Heere is mijn gerechtigheid. Prachtige naam toch? De Heere is mijn gerechtigheid. Een mooiere naam kun je niet hebben. Maar naam en wezen stemden dus niet overeen bij deze koning, omdat deze koning een goddeloze koning was. Maar de komende Messias, die heet gemeente, heeft dezelfde naam, bijna dezelfde naam. Zedekia, Sidkiyahu, en deze koning heet, die Messiaanse koning heet, Yahweh Sidkenu. Meervoud, de Heere mijn gerechtigheid, Zedekia, en hier de Heere onze gerechtigheid, meervoud, maar dezelfde naam zit erachter, Zedekia. Dan valt Zedekia weg, doet zijn naam geen eer aan. En dan blijft deze Messiaanse koning over, die zijn naam wel alle eer aandoet, omdat naam en wezen bij deze koning totaal overeenstemmen. Verschil tussen Zedekia en deze koning hebt u dus, gemeente, intussen wel gehoord. Zedekia betekent dus de Heere is rechtvaardig. En deze koning, die krijgt de naam de Heere onze gerechtigheid. Het gaat om het woordje onze, gemeente. Het woordje onze moet ik even onderstrepen. En er staat ook in de Statenvertaling, dat kunt u zo lezen, ook in de andere vertalingen denk ik, de Heere dubbele punt, onze gerechtigheid. Dus het is eigenlijk geen zin, maar je zou het woordje is ertussen kunnen zetten. Dan maak je er een zin van met een werkwoord. De Heere is onze gerechtigheid, zou je ook kunnen vertalen. Het gaat om dat woordje onze. U weet wel dat een van de eigenschappen van de Heere is dat God toch rechtvaardig is. Dat noemden ze vroeger de deugden van God. Het woordje deugden, dat hoor je niet zo vaak, dat betekent eigenschappen. En een van de eigenschappen van de Heere God is toch dat God rechtvaardig is, gemeente. Hij heeft gerechtigheid, maar deze tekst geeft nou vanmiddag juist aan, dan kunt u het zo makkelijk onthouden of even opschrijven. De Heere heeft niet alleen gerechtigheid, maar de tekst geeft aan, hij geeft ook gerechtigheid. En dan komen we wat dieper. Hij heeft gerechtigheid omdat hij rechtvaardig is, maar hij geeft ook gerechtigheid omdat wij onrechtvaardig zijn. Dat is de spits van deze tekst. De nieuwe koningsgemeente dus Israëls gerechtigheid. Want die aardse, die koning Zedekia was een onrechtvaardige koning, zei ik u al, gemeente. Maar deze nieuwe koning inderdaad, gemeente, de Heere kijkt naar die nieuwe koning. En in die nieuwe koning ziet hij zijn volk eigenlijk ook aan. Zijn volk Juda ziet hij daarin aan. De Heere kijkt dus naar die nieuwe eerlijke koning. En als hij die nieuwe eerlijke koning ziet, ziet hij achter die nieuwe Messiaanse koning dat onrechtvaardige volk zo in die nieuwe koning aan, dat de gerechtigheid van die nieuwe koning, de Messias, wordt overgedragen aan het volk. En nu komen we bij een hele belangrijke bijbelstheologische lijn. En hoor ik in Jeremia 23 vers 5 en 6, God heeft niet alleen gerechtigheid, maar hij geeft het ook. En dan kan deze koning toch niemand anders zijn dan onze Heer Jezus Christus, gemeente. Want hij zal deze woorden ten volle vervullen. Hij zal het echt goed maken tussen God en ons, gemeente. En dat op een rechtvaardige manier. Paulus in Romeinen 3, die wijst er ook op in de Romeinenbrief. Hij schrijft in Romeinen 3 namelijk, maar nu is Gods gerechtigheid waarvan de wet en de profeten getuigen zichtbaar geworden. De wet en de profeten, nou dat u kent misschien die uitdrukking wel. Wet en profeten, dat betekent dat Jeremia natuurlijk ook onder die profeten valt. Dat is duidelijk. De wet en de profeten, dus ook Jeremia valt daaronder, die spreken over die gerechtigheid. Dan kunt u de lijn weer doortrekken, Jeremia 23 naar Romeinen 3. Nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten getuigen, zichtbaar geworden. Dus de Heere Jezus gemeente, de latere Messiaanse koning die komen zou, die zou dus die gerechtigheid gaan bewerken. En als de koning rechtvaardig is, dan geeft hij die gerechtigheid, die rechtvaardigheid ook aan zijn onderdanen. En u voelt dan waar ik een beetje naartoe wil, denk ik. Naar die gerechtigheid die we ook duidelijk uitgetekend vinden in de brief van Paulus aan de Romeinen. Dus achter die nieuwe rechtvaardige koning inderdaad, gemeente, ziet de Heere dus in hem dat hele volk als eerlijk, betrouwbaar, rechtvaardig en goed aan. Zeker. Iemand schreef heel kernachtig, een heel kort zinnetje, nou, dat maakt het misschien wel duidelijker. Wat voor de koning geldt, rechtvaardig, geldt ook voor de zijnen. Want viel me op in de voorbereiding, dat wil ik u nog even op wijzen, dat deze teksten letterlijk bijna terugkomen in hoofdstuk 33. De Heere, onze gerechtigheid, wordt hier de naam gegeven aan de Messiaanse koning. Maar diezelfde naam wordt ook gegeven, gemeente, in hoofdstuk 33, vers 15, aan het nieuwe Jeruzalem, aan het volk. Dat is opvallend. Leest u maar mee. Jeremia 33, vers 16 lees ik namelijk. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, dat wordt de naam dus van Jeruzalem, de Heere, onze gerechtigheid. Hier heet de koning zo. En Jeremia 33, vers 16, daar heet het volk zo. Dat is een belangrijke lijn. Jeremia 23, vers 6, kun je niet losmaken van Jeremia 33, vers 15 en 16. In die dagen zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jeremia 33, vers 15. Ook over die spruit. En dan vers 16. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal. Zo wordt de stad dan genoemd. De Heere onze gerechtigheid. Dat is belangrijk om dat te zien, gemeente. Ziet u het wel? Een belangrijke lijn. Dat betekent dus, gemeente, dat we met eigen gerechtigheid niet voor de Heere kunnen bestaan. Nou, ik zal een paar dingen van die eigen gerechtigheid noemen. Daar hebben we allemaal last van. Je kunt bouwen op je kerkgang. Je kunt bouwen op je orthodoxie. Je kunt bouwen op je bidden, op je Bijbel lezen. Allemaal goed, allemaal nodig. Verstaan we goed, gemeente. Maar daar kun je niets mee verdienen. Daar ligt geen enkele gerechtigheid in. En Jesaja zegt, al onze gerechtigheden, let wel, gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Je kunt niet leven van eigen gerechtigheid. Je kunt alleen leven van die vreemde, zegt Luther. U kent die uitdrukking wel, denk ik. Je kunt alleen leven van die vreemde gerechtigheid van Christus, die je door het geloof aan u, aan jou, aan mij wordt toegerekend. Die toegerekende gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, gemeente. En daarom mag in het geloof worden beleden wat hier staat. De Heere met 5 hoofdletters. En ik las ergens dat ook de Joodse uitleggers, de Joodse exegeten hiermee aangeven, en terecht, dat daarmee de aan wordt gegeven, de Heere, dubbele punt, onze gerechtigheid, dat dus de Messias de Heere is, dat Jezus Gods Zoon dus God zelf is. Want die naam Heere, met 5 hoofdletters, wordt hier gegeven aan de Messias. Dan zie je de Godheid van Christus al, zo legde de Joodse exegeten dat uit, en terecht. De Heere, 5 hoofdletters, Yahweh, wordt hier gegeven die naam aan de Messiaanse koning. En hij is onze gerechtigheid. Dat betekent, ik kan alleen voor de Heere bestaan met die vreemde gerechtigheid van de Heere Jezus. Jezus Christus is onze gerechtigheid. Niet onze kerkgang, niet onze godsdienst kunnen gerechtigheid voor de Heere betekenen, gemeente, in tegendeel. Dat is allemaal maar zandgrond wat eens weg zal spoelen. Nodig is voor ons allemaal dat we dat witte kleed van de Heere Jezus dragen. We hechten vaak aan het zwart, en ik zeg er geen kwaad woord van hoor, want een stuk stijl moet er zijn in de kerk. Stijl, eerbied in de ambten, in de kleding. Maar de Heere die gemeente in de hemel, daar wordt nooit zwart meer gedragen. Het is altijd wit, wist u dat? Daar is altijd wit, daar is geen zwart. En ook geen donkere kleuren. Dat witte kleed van Christus gerechtigheid hebben we nodig. Dat witte, schone kleed van Christus gerechtigheid. Nodig is dus dat zijn gerechtigheid de onze wordt door het ware geloof. En dan zegt Luther zo mooi, dan wordt mijn zonde Jezus' zonde. Heere Jezus, mijn zonden worden uw zonden, die worden op hem gelegd. En uw gerechtigheid wordt mijn gerechtigheid. Dat is die wonderlijke ruil. Een gemeente, en daarom moeten we deze naam ook leren spellen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen. En je mag ook wel zeggen in de toepassing waarmee men hem zal roemen. De Heere onze gerechtigheid. Want wij zelf hebben geen gerechtigheid. En als die gerechtigheid van Jezus mijn gerechtigheid wordt, onze gerechtigheid wordt, dan kun je belijden. De naam van de nieuwe Messiaanse koning is de Heere onze gerechtigheid. Hij is onze gerechtigheid. Want wij zelf hebben geen gerechtigheid. Alleen maar ongerechtigheid. En dan zou deze tekst bijna uitnodigen tot de reformatiepreek. De gerechtigheid van Christus door het geloof. En dan kom ik uiteindelijk toch terecht bij de Heidelbergse catechismusgemeente. Bij zondag 23. Waar ook staat, met nadruk, ondanks al mijn zonden ben ik nochtans rechtvaardig voor God. Het woordje nochtans kun je met gouden letters, met grote letters opschrijven. Nochtans rechtvaardig voor God. Alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had. En zo van alle zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Die belangrijke vraag. Een van de belangrijkste zondagen van de Heidelberger, zondag 23. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Dat mijn geweten me aanklaagt, nochtans zonder enige verdiensten van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toeschenkt en toerekent, alsof ik nooit zondig had gedaan of gekend. Had ik zelf al de gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Het aannemen van de Heere Jezus Christus, gemeente. En als ik zo in het geloof op de Heere Jezus zie, dan mag het zelfs zo zijn, zegt de Heidelberger. Eigenlijk is dat een uitdrukking van Luther, alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had. En zo mogen we belijden, met de naam van de Heere Jezus gemeente, dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. En dan komen we bij dat prachtige lied van de jonge Schotse dominee McShane, die heeft gezegd, u kent het wel denk ik, nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat mijn kerkgang alleen mijn gerechtigheid is. Nee, dat zei hij niet. Of mijn gebeden, of mijn bevindingen en mijn ervaringen. Nee, dat zei hij ook niet. Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen, hoort u, alleen, 100%, mijn gerechtigheid is. En dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem zal noemen en roemen. De Heere is onze gerechtigheid. Alleen met deze gerechtigheid kunt u bestaan voor God. Amen.